Beursweek, aflevering 54. Simon, daar zijn we weer.
Ja, een tijdje geleden, althans voor mij.
Ja, er zat een weekje tussen, een weekje vakantie. Je ziet er goed uit, goed gebruind.
Ja, dank je. Ja, je hoeft alleen maar buiten te staan en je werd vanzelf bruin, dus dat scheelt.
Het is, de zon breekt door en het blijft onverminderd zonnig op de beurzen.
Temperaturen lopen op, niet alleen buiten, maar ook op de beurzen inderdaad. En kijkend naar de stand van de wereldwijde aandelenindex, as we speak, dan kunnen we constateren dat die op een all-time of bij een all-time high staan. De Nasdaq gisteren, de Nasdaq Composite op een all-time high. De AEX die bijna dagelijks nieuwe records neerzet. En ook in Azië zien we dat beurzen een behoorlijke sprong hebben gemaakt. Dus het is niet alleen maar die Amerikaanse topaandelen die het goed doen, maar een veel bredere rally op de wereldwijde aandelenbeurzen.
En wat drijft die mooie rally?
Ja, dat is een goede vraag. Hè? Want hoe kan het nou dat het zo goed gaat? Nou, eigenlijk twee eenvoudige zaken die daar een belangrijke rol in spelen is. Eén, de wereldeconomie die draait steeds wat beter. He, was het vooral Amerika wat heel goed bleef draaien, zien we nu dat Europa ook een beetje bijtrekt. Daar zien we echt wel het groeiherstel eraan komen. Ook al zagen we dan vanochtend even een tegenvallend groeicijfer uit Nederland over het eerste kwartaal. Dat viel wat tegen, maar om ons heen zien we echt wel dat die groei wat aantrekt. En ook in Azië, in China met name, zien we toch wel wat positieve signalen. Dus één, een economie die wat aantrekt. En twee, en dat is niet onbelangrijk, is dat de winsten van bedrijven, die normaal gesproken ook het pad van een economie volgen, die zien we ook bijzonder goed voor de dag komen. Als we bijna aan het eind zijn van het kwartaalcijferseizoen, kunnen we constateren dat het gewoon een bijzonder sterk kwartaal is geweest.
Ja, dan gaan we nog even later in deze show gaan er eventjes langer bij stilstaan. Zonnig klimaat, zonnig beursklimaat ook. En wat schetst mijn verbazing? Wie was gisteren? We nemen dit op woensdag op. Wie was gisteren in het land? Niet de Sint.
Nee, dat zou wel heel vroeg zijn. Maar een soort van Sint, Jerome Powell.
Inderdaad, wat kwam je doen? Wat heeft hij gezegd? Wat heeft hij gedaan?
Ik moet eerlijk zeggen dat gistermiddag dat bericht eigenlijk over het scherm rolde op mijn nieuwsdienst Bloomberg. En dan niet eens rechtstreeks, maar meer naar aanleiding van een uitspraak van Klaas Knot. Want die was op dezelfde bijeenkomst van internationale banken hier in Amsterdam. Klaas Knot die vertelde op een vraag van een interviewer we rekening mee moeten houden dat in juni, en dat is al best wel snel, 6 juni is de eerstvolgende beleidsvergadering van de ECB, dat ze zeer waarschijnlijk de rente gaan veranderen. En ja, dat kunnen we dan wel invullen met een verlaging en geen verhoging, laat dat duidelijk zijn. Maar inderdaad, Powell die was daar blijkbaar ook. En die werd ook geïnterviewd door diezelfde, volgens mij was het een dame.
En heeft hij nog bepaalde dingen gezegd? Want het is toch iedere keer, ieder woordje wegen van Paul op een schaaltje?
Ja, het is wel frappant, hè? Want we doen er heel makkelijk over. Hij was in het land, maar daar zijn ze echt jaren mee bezig geweest aan voorbereiding. Ik zei heel gekscherend, het is makkelijker om Biden hierheen te halen dan Powell. Maar voor beleggers is hij echt wel de belangrijkste man in de wereld, zoals ik vaak zeg. Maar hij zei dat de inflatie gaat langzaamaan wel de goede kant op in Amerika, dus naar beneden. Maar eigenlijk in een traag tempo. En dat brengt de Fed ertoe om geen haast te maken met het aanpassen van de beleidsrente. Vandaar ook dat we denken dat ze daar pas in september mee beginnen aan de andere kant van de oceaan.
De Fed heeft geen haast. Klaas Knot, inderdaad, de ECB, die, wat zei je, 6 juni? Dat is drie weken al?
Op donderdag, iets meer dan 3 weken.
Een renteverlaging over 3 weken, dat is goed nieuws, zou ik zeggen.
Zeker, want ik weet niet of dat daar nou rechtstreeks mee te maken heeft, maar we zien vanochtend wel ook dat op de Europese beurzen, misschien heeft het ook een beetje naar aanleiding van het iets tegenvallende groeicijfer van Nederland, maar rente is toch wat naar beneden. Dat kan ook niet losgezien worden van de ontwikkeling in Amerika. Daar zagen we gisteren de producentenprijsinflatie weliswaar iets tegenvallen. Maar als je dat dan weer compenseert voor een bijstelling voor de maand ervoor, dan viel het wel weer mee. En we zitten nu met z'n allen te wachten. Ik weet niet wanneer de podcast wordt live gezet, Stefan.
Ja, die wordt over enkele uren live gezet.
Dan zitten we dus na de publicatie van het Amerikaanse inflatiecijfer, de CPI, om 2:30. En daar zit iedereen nu toch wel een beetje halsreikend naar uit te kijken.
Wat zijn de verwachtingen daarvan?
De verwachting is dat die inflatie toch ietsjes vertraagt. Maand op maand nog wel een klein plusje. Maar jaar op jaar voor zowel de headline, dus dat is inclusief voedsel en energie, een vertraging. En ook voor de kerninflatie wordt een vertraging verwacht. Dat zou dan, althans als ik de berichten lees over hoe beleggers daarop op anticiperen, wordt er verwacht dat inderdaad die inflatie de weg naar beneden weer heeft gevonden, de gewone CPI. En dat zou betekenen dat het voor de Fed ook wat makkelijker zou zijn om de rente inderdaad te verlagen. En je ziet dan ook dat grote posities zijn ingenomen op een rentedaling. En dan heb ik het over kapitaalmarktrentes in Amerika.
Tot zover denk ik de centrale banken voor nu eventjes. Of wil je nog iets over kwijt?
Nee, ik denk dat het belangrijkste nieuws over centrale banken is dat met stappen die genomen al zijn door de Zwitserse centrale bank. Maar ook vorige week was het de Riksbank in Zweden die de rente heeft verlaagd. Dat we ons op kunnen maken. En volgens Deutsche Bank in zijn totaliteit gaan we 100 renteverlagingen zien dit jaar. Van alle centrale banken bij elkaar opgeteld natuurlijk. Dat de weg naar lagere rentes dat die aanstaande is. En dat is wat ons betreft niet alleen positief voor obligatiebeleggers. Maar ook voor aandelenbeleggers. Mits de economie zo blijft draaien als hij nu doet.
Kijk, waarvan akte. Ik keek net eventjes op je laptop en ik zag heel veel groene balken, groene cijfers. Ik werd er eigenlijk heel erg gelukkig van. En dat ging over de tussenstand van het cijferseizoen.
Ja, wij ook. Als we kijken naar de winsten zoals die gerapporteerd zijn door de tot nu toe 460 van de 500 bedrijven uit de S&P 500 index. Dat is, mag bekend zijn, de belangrijkste beursindex in de wereld. Dan heeft bijna 80%, het is 79, nog wat, heeft de winstverwachting positief overtroffen. En dat hebben ze gedaan met gemiddeld meer dan 8%. En dat is toch wel een heel sterk conclusie zo vlak voor het einde van het kwartaalcijferseizoen. Dat wijst erop dat analisten toch wat te voorzichtig zijn geweest met het maken van hun inschattingen. Maar twee, en dat is nog veel belangrijker, dat bedrijven toch in staat zijn geweest om beter te presteren dan verwacht. En in veel gevallen zien we ook dat die bedrijven hun winstgroeiverwachtingen voor de komende kwartalen, niet allemaal, laat ik het even vooropstellen, maar in zijn algemeen het naar boven hebben bijgesteld. En dat vertaalt zich ook, en dat zien we heel duidelijk, dat analisten voor zowel bedrijven uit de S&P, maar ook uit de Eurostoxx 600 index, dat die naar boven worden bijgesteld. En dat is nogmaals ook een van de beweegredenen of factoren die meespeelt voor de rally op de beurzen.
Winsten van bedrijven dus sterk, sterke economie, renteverlagingen in het verschiet. Kan er nog iets fout gaan eigenlijk, Simon?
Er kan van alles fout gaan. Hè. Laten we dat vooropstellen. Dat mocht onverhoopt de inflatie in Amerika toch weer de kop opsteken, echt wel duidelijk gaan aantrekken. En of in die combinatie de groei gaan tegenvallen, wat we eigenlijk op dit moment niet zien. Ja, dan wordt het natuurlijk wat lastiger voor enerzijds de winstontwikkeling van bedrijven en twee voor de renteontwikkeling. We hebben natuurlijk vanaf het begin van dit jaar toch wat hogere kapitaalmarkten net gezien. Die hebben ook voor gezorgd dat, ondanks dat we wel een rally hebben gezien, maar dat de winsten, de koerswinsten nog enigszins beperkt zijn gebleven. Als die wat verder kunnen gaan dalen, die rentes, wat eigenlijk wel onze verwachting is, ja, dat is dan nog een keer een impuls voor de markten. Maar nogmaals, als dan de inflatiecijfers tegenvallen, dus hoger uitvallen dan verwacht, dan betekent dat nog wat hogere rentes. En dat zou dan, denk ik, eventjes tijdelijk voor wat tegenwind kunnen zorgen.
En dan hoor je het natuurlijk in deze wekelijkse podcast. En wil je het eerder lezen, dan kun je altijd gaan naar ing.nl/beursnieuws voor dagelijkse updates, analyses, achtergronden en wat al niet meer bij de beurs. ing.nl/beursnieuws. Van het grotere plaatje naar een klein plaatje, naar een postzegel zou ik haast zeggen, want we kregen een luisteraarsvraag. We doen het eigenlijk nooit bij individuele aandelen, kopen of omlopen, noem ik het dan maar eventjes gewoon. Hè. Maar toch even erbij stilstaan. Martijn van Dam, dankjewel voor je vraag, je hebt hem ingediend en dan komt hij. Wat is jullie visie op PostNL? Buy the dip of skip?
Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Ik moest ook even kijken, want onze analisten volgen dat aandeel niet meer. Hebben in het verleden wel gedaan, maar het aandeel zit niet meer in de AEX, zit niet in de AMX, niet in de midcap, maar het is echt een kleiner aandeel. De marktkapitalisatie van het bedrijf is nog maar iets meer dan 600 miljoen. Ja, en dat klinkt misschien een beetje denigrerend, maar dan volgen wij dus zulke bedrijven niet eens meer. Want ze zijn dan voor ons wat te klein om in de strategieën te worden opgenomen. Als je kijkt naar, denk ik heel veel van dat soort post- en expressbedrijven.
Is dat inderdaad een breder ding? DHL, Deutsche Post, FedEx, daar komt...
Die hebben het ook wat lastiger. Ja. Hè? Wanneer hebben ze het heel goed gedaan? Nou, je kunt je wel voorstellen in de tijd dat we verplicht thuis moesten zitten.
Corona,
in de coronatijd. Ja. Toen hebben ze echt enorm geprofiteerd van het feit dat we alles via internet bestelden en geleverd kon worden door die postbedrijven.
Maar het is toch nog steeds zo, Simon, zou je denken. Weet je, als ik de Zalando's van deze wereld zie, als ik bij mezelf in de straat zie gewoon, er gaat geen moment voorbij dat er niet een koerier staat.
Dat is wel zo, maar waar het natuurlijk om gaat, is om groei. Het is meer groei. En als die groei er niet is, maar afneemt, en je bent wel stabiel in je onderneming, maar je groeit niet meer, dan ben je als voor een belegger word je al een stuk minder interessant. Waar we natuurlijk altijd naar kijken, zijn bedrijven die in staat zijn om of enerzijds echt een hele grote constante cashflow te genereren, dus continu dat geld genereren, of hard te groeien. En bij PostNL is dat eigenlijk in beide gevallen niet zo. Dus ja, voor ons is dat dan een reden om daar niet super enthousiast over te worden. Wil niet zeggen dat die koers niet kan bewegen, zowel omhoog, maar ook naar beneden. Natuurlijk, dat mag duidelijk zijn. Dus ik vind het lastig ook om daar een opinie over te geven.
Zou er een scenario zijn dat er ergens iets, misschien een overname, misschien een andere...
Nou ja, volgens mij zijn ze daar in het verleden mee bezig geweest, als ik me goed herinner, met Belgische Post. Dat is toen niks geworden. Maar wellicht dat iets van consolidatie, juist als het wat minder gaat in een sector, weer tot wat verbeelden kan spreken en fantasieën. Maar daar heb ik nog geen berichten van gezien.
Daar is aardig wat fantasie voor nodig, als ik zo begrijp. Fantasie,
ja, dat is een mooi bruggetje naar het volgende item.
ik zei Jerome Powell is terug, maar er was nog iemand terug. Ja. Laat even heel duidelijk zijn vooraf, dit heeft niks met beleggen te maken. Maar ja, het is wel eventjes het moment, want hij is terug, Roaring Kitty. Hij was met één meme terug. Nou, dan moet ik het eventjes heel goed verbeeldend zeggen. Maar je hebt een meme dat je een gamer in een stoel ziet staan en die leunt op een gegeven moment naar voren van, oké, nu ga ik echt mijn best doen. Iedereen die wel eens gegamed heeft, die begrijpt hoe dat werkt. Dat was zijn meme, Roaring Kitty. Eventjes teruggaan. 3 jaar geleden was het volgens mij inderdaad de meme stock frenzy. De retail trader frenzy. GameStop was toen het aandeel wat inderdaad in coronatijd door veel mensen op de korrel was genomen. Inderdaad van die gaan we eens even flink kopen. Het is een gaming retail keten is het inderdaad gewoon.
Ja, ze maken niet of nauwelijks winst en er weinig winstgroei. Het is eigenlijk een beetje een uitstervende keten.
Ja.
Maar werd vooral zeg maar via Reddit, als ik me goed volg,
inderdaad, platform, het was Reddit,
opgeroepen van we gaan even de shorts of de mensen die speculeerden op een lagere koers, laten we eens eventjes met de deksel op hun neus gaan slaan door massaal op te roepen om het aandeel te kopen. En dat was de aanleiding voor enorme koerssprongen destijds. Daarna is het aandeel wel weer in elkaar gesodemieterd, om het plat te zeggen.
Ja.
Simpelweg omdat het fundamenteel niet heel veel voorstelt. Maar inderdaad, wat je zegt, hij was weer terug.
Hij was terug begin van deze week. Maandag was het inderdaad. Ja. En wat zagen we? Ja, GameStop 70% erbij.
Ja, 180 paar dagen. Ja.
AMC was een andere bioscoopketen in de VS. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Inderdaad, volgens mij hadden ze Bed Bath & Beyond op een gegeven moment op de korrel. BlackBerry was ook inderdaad ook zoiets. Een beetje van die cult aandelen.
Noodlijdende bedrijven waar eigenlijk weinig fantasie meer in zit. Tenzij dit soort speculanten, want dat zeg je goed Stefan, het zijn echt geen beleggers, het zijn speculanten die hopen dat als zij een bericht plaatsen dat andere mensen mee gaan doen en dat ze daardoor winst kunnen gaan maken. Vroeger noemen we dat trashing and cashing.
Ik vind het een mooi term al, trashing and cashing.
Trashing and cashing, dat is zeg maar het gevolg van pumping en dumping.
Ah, kijk.
Maar zeg maar het oproepen tot massaal kopen om dan zelf daar beter van te worden, in plaats van dat mensen goed gaan nadenken van wat koop ik eigenlijk. Dat heeft dus niks met beleggen te maken. Je moet dan ook niet raar opkijken dat er sommige dagen weer tientallen procenten vanaf gaan van die koers. Dat is gewoon puur gokken. En dan zeg ik van joh, als je dat wil doen, ga naar het casino, weet je, binnen één rad draai of je hebt gewoon nog verloren.
Kijk, het gaat sneller en dan sneller. Heb je het ook met iets meer in eigen hand misschien ook nog eens een beetje gewoon.
Precies.
Hoewel, eigenlijk met zo'n roulettewiel ook niet, maar goed. Dat over Roaring Kitty. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, het heeft niks met beleggen te maken. Mocht je eraan mee willen doen, het is een vrij land. Het is jouw geld, maar noem het geen beleggen.
Nee.
Wat nog wel beleggen is, en eigenlijk gewoon eventjes de agenda voor komende week, Simon. Zijn er nog interessante dingen die we in de gaten moeten houden?
Nou ja, buiten dan dat we straks natuurlijk gaan kijken met z'n allen naar die inflatiecijfers. Want die zijn wel bepalend voor wat de Fed gaat doen, wat we gaan zien op de rentemarkt. En dus daarop volgend ook op de aandelenmarkt. Maar we kijken ook bijvoorbeeld naar de retail sales, oftewel de winkelverkopen in Amerika. Want die zijn natuurlijk een goede afspiegeling van het consumentengedrag. Kopen ze meer of minder? Hoe voelen die consumenten zich? Hè? Zijn die nog steeds de drijvende kracht achter de groei van Amerika? We krijgen de wekelijkse WW-aanvragen donderdag. We hebben de laatste paar weken een aantal iets zwakkere signalen gekregen vanuit de Amerikaanse arbeidsmarkt. Die was heel sterk. Dat hij nu wat afzwakt is eigenlijk heel goed. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar dat is goed, want dat vergroot de kans weer dat de inflatie, of de desinflatie, wat door kan zetten en daardoor ook de rentes weer wat naar beneden kunnen. Dus daar gaan we naar kijken. En dan zit ik voor deze week nog even naar de vrijdag te kijken bij China. We hebben het er een aantal keren wel over gehad. De Chinese beurs doet het dit jaar beter tot nu toe dan de S&P 500 index. Kijk. Veel mensen vergeten dat. Omdat hij het heel slecht heeft gedaan, juist tot aan zeg maar eind januari. Maar heeft een enorme inhaalspurt laten zien. Zo zie je maar weer dat op het moment dat mensen het verguizen of het bloed door de straten loopt, dat is een andere kreet. Maar dat je dan eens moet gaan kijken van, kan het niet interessant zijn? Maar dan krijgen we ook cijfers uit China over industriële productie, winkelverkopen, vastgoedontwikkelingen, et cetera. Dus dat nog voor het weekend.
Kijk, en als we dan volgende week gaan kijken?
Ja, we hebben ook nog gisteren een lang weekend. Althans wij, tweede Pinksterdag zijn wij verplicht vrij. Ik vind het niet erg, maar beurzen zijn gewoon open.
Helemaal goed, lang weekend.
Ik heb
het
nog even gecheckt.
Oh, kijk, gewoon handel.
We moeten wachten tot aan de kerst voordat we hier in Amsterdam, maar in ieder geval de Euronext-beurzen weer een vrije dag kennen.
Een leuk vooruitzicht, oké.
Okay. Ja, we moeten nog even door. Dus ik hoop dat je nog wel een vakantie tussendoor hebt gepland. Maar op maandag, geen belangrijke dingen. Dinsdag skip ik ook. Staat er ook niet echt heel veel bijzonders op de agenda. Dan krijgen we woensdag. Dat is toch wel aardig. We hebben het er niet altijd over, maar dan komen de notulen van de laatste FED-vergadering. Die worden dan gepubliceerd. Dat gebeurt altijd met enige vertraging. Waarom weet ik eigenlijk ook niet, want
ze schrijven gewoon iets langzamer dan waarschijnlijk bij de FED.
Misschien maken ze een hoop spelfouten en hebben ze al tijd nodig om te corrigeren. Maar daar wordt altijd wel naar gekeken. Hè? Wordt helemaal uitgeplozen en zeg maar elk woordje wat erin staat op goud schaaltje gewogen van wanneer gaan ze nou wel of niet verlagen. Dus dat kan nog misschien tot wat beweging leiden. En dan zit ik op donderdag, dan krijgen we de inkoopmanagersindices alweer voor de maand mei. Dat zijn dan voorlopige cijfers. Die inkoopmanagersindices hebben hier al vaker, denk ik, uitgelegd. Zijn hele betrouwbare voorlopende indicatoren over de economische groei. Boven de 50 wijst op aantrekkende groei. En als hij minder wordt, zeker als hij onder de 50 noteert, wijst op krimp of vertraging. Dus daar zijn we benieuwd naar. Krijgen die van de eurozone, maar ook van de VS op donderdag.
Zie ik daar in die ene kolom zie ik alleen maar de verwachting staan, weet je wat het is? Of is dat de huidige stand?
Stand. De verwachtingen die krijgen we later deze week of in de komende dagen worden die erin geplot. Dus dan weten we iets meer.
Kijk, ik kijk je vanuit een schuin oog met naar een Excel-bestandje van Simon, dus dat je dat even weet. Dus vandaar.
Ja, dan zie je ook meteen dat ik voor vrijdag niks geel heb gemaakt.
Ik zie niks meer gemarkeerd, vroeg weekend.
Ik denk dat we voor vrijdag, je weet het nooit, hè, komen nog wat kwartaalcijfers ook, want laten we dat niet vergeten. In Amerika zitten we echt wel in het staartje. Europa komt altijd een beetje later op gang en gaat ook wat langer door. Ja, dat is een beetje typisch Europees, denk ik. Maar feit is dat we nog wel wat cijfers krijgen. En ik kijk heel even op mijn agenda die tot en met vrijdag loopt. Dan hebben we morgen nog bijvoorbeeld Siemens, Swiss Re, Walmart. Niet onbelangrijk, de grootste Amerikaanse supermarktketen met ruim meer dan een miljoen werknemers. Gigantisch. Egon krijgen we nog. Applied Materials in de semiconductor sector. En vrijdag dan hebben we nog bijvoorbeeld Engie. Als nutsbedrijf die met cijfers komt.
Kijk, genoeg te beleven dus nog.
Zeker.
Simon, laten we dan inderdaad weer voor deze week een eind eraan breien. Spreken we elkaar volgende week weer. Mocht je nou in de tussentijd nog meer beursnieuws nodig hebben, analyse zoeken, achtergronden, ing.nl/beursnieuws, ook voor Simons dagbericht. En tot volgende week dan, Simon.
Tot de volgende week.